kondigen niet aan, we gaan veranderen. Niet, we gaan gewoon doen. En dan, maar als we op voorhand al zeggen van we gaan dit niet meer doen en dit gaan doen, dan gaan we meteen al kritiek krijgen. En ja, we zijn er nu gewoon om dat zo te doen. Terwijl nu kunnen ze alleen maar verrast worden.
Welkom bij Gedeelde Grond, waarin kunstprofessionals in Vlaanderen praten over wat hen bezighoudt en hoe ze de toekomst zien van het mooie veld dat we met z'n allen delen. Mijn naam is Anne Overberg en vandaag praat ik met Jan van den Borre, artistiek directeur bij MAAF Festival.
Het MAAF Festival in Brugge wil vernieuwing brengen in de wereld van de oude muziek. Hoe het MAAF Festival zijn missie precies in de praktijk brengt, daarover ga ik in gesprek met artistiek directeur Jan van den Borre. Maar ook over hoe hij naar ons kunstenveld at large kijkt en naar de toekomst ervan. Welkom Jan.
Dank u wel.
Vernieuwing brengen in oude muziek. Wat betekent dat? Hoe doe je dat?
Dat is een zeer goede vraag. Dat klinkt een beetje als een paradox natuurlijk. En dat is het eigenlijk ook wel, want er is in de oude muziek de laatste tijd wel heel weinig vernieuwing geweest. Sowieso is dat een sector die vernieuwend was eerder 40 jaar geleden. En dan ook wel zeer drastisch vernieuwend geweest is. En eigenlijk sindsdien een beetje in een soort van status quo gegaan is. Ik zeg nu misschien zeer negatief, maar misschien mag dat wel eens ook negatief gesteld worden. Ik merk het vooral bij ons in het festival ook, dat heel veel van ons publiek, heel veel mensen in ons publiek, en we hebben een heel trouw publiek, wel zeer hard de neiging hebben om terug te kijken van hoe het vroeger was. Ik word steeds geconfronteerd met, in dat jaar is, weet ik veel, Jordi Savall geweest, dat was een ongelooflijk concert. Dit soort dingen maken we niet meer mee en dat klopt helemaal niet. Dus vernieuwing gaan zoeken in die oude muziek is voor mij in eerste instantie, en dat is een beetje een open deur intrappen, vooral kijken van wat leeft er nu, wie zijn nu de voor de hand liggende artiesten en wie maakt nu het mooie weer in de oude muziek. En dat zijn er eigenlijk heel wat. Dat is een heel breed veld, er zijn heel veel spelers. Maar vernieuwing brengen in die oude muziek, en vooral in ons festival, betekent voor mij ook zeer concreet connectie gaan opzoeken met andere kunstvormen. En vooral een connectie gaan opzoeken met wat er leeft in de maatschappij nu. En dat is iets dat we, denk ik, toch wel heel sterk kwijtgeraakt zijn in de oude muziek. We zijn eigenlijk een zeer, mag ik het zeggen, een decoratieve sector geworden. Programmeren mooie concerten, en dat is het. En dat is eigenlijk voor mij veel te weinig.
Kunst voor de kunst.
Kunst voor de kunst, ja.
Je spreekt, ik heb drie dingen gehoord. Wat leeft er nu? Dus dan hebben we het over trends en tendensen. En eentje daarvan is dan interdisciplinariteit of multidisciplinariteit, ja. Als ik het goed heb. Ja. En dan heb je het ook expliciet over de maatschappij. Zou je misschien eerst over die maatschappelijke trends of de manier waarop je vanuit oude muziek je daartoe kunt verhouden, daar wat dieper op kunnen in?
Ja, dat is misschien de moeilijkste vraag. Ik vind dat sowieso een zeer belangrijke conditie van het programmeren van concerten. Van wat betekent zo'n concert voor ons en wat zegt dat over hoe wij met de maatschappij kunnen omgaan? Om een concreet voorbeeld te geven, we programmeren dit jaar een programma met de groep van Catalina Vicens, die heet Servir Antico. Die hebben een programma gemaakt rond een tekst van Christine de Pizan, La Cité des Dames, waarbij eigenlijk een soort van utopische maatschappij wordt geschetst en waarbij elke vrouw een steen is in een gebouw. Dus eigenlijk een beetje kort door de bocht een utopische maatschappij die wordt geleid door vrouwen. En dan denk ik van, dit kan een heel mooi middeleeuws concert zijn. Maar het kan ook een heel mooi vertrekpunt zijn om een gesprek op te starten. Of om een tekst te schrijven. Of om te reflecteren over een vrouwbeeld in de oude muziek, in de muziek, in de kunst, in de maatschappij in het algemeen. Toch is dat heel sterk leeft nu, denk ik. Dus heb ik aan Dominique de Groen gevraagd. Dat is een jonge schrijfster die zich heel vaak bezighoudt met feministische literatuur. Heel veel futuristische feministische literatuur gelezen heeft. Om een soort van spiegeltekst te schrijven van de tekst van Christine de Pizan.
Dus dan hebben we het meer over discours rond en reflectie over wat bepaalde werken van toen vandaag betekenen, ja. en kunnen betekenen. Ja. Eerder dan nieuw werk, want dat zou pas een paradox zijn. Nieuw werk in de oude muziek of wordt
dat gemaakt. Maar dat gaan we ook doen. Maar met de nodige voorzichtigheid. En waarom de nodige voorzichtigheid? Omdat ik mij vooral wil behoeden voor, we gaan vakjes aanvinken en we gaan twee disciplines naast elkaar laten bestaan, zonder dat er eigenlijk een intrinsieke connectie is tussen de twee. Voor mij is het niet voldoende om te zeggen, we doen het ook deze zomer. De groep van Sophie van den Einde gaat wegbrengen van Helene van Hagenbock.
Luitisten, Sophie van den Einde.
Ja, maar dat moet wel, het moet steek houden. Ik heb niet gewoon gevraagd aan Sophie van maak een programma en incorporeer hedendaags muziek. Nee, ik heb gevraagd van, oké, we zitten in de stad met heel veel kanalen en met heel veel kant. Kunnen we daar even over nadenken? Wat kan dat zijn? Ook kunnen we ergens een soort van artistieke of muzikale link vinden tussen het beetje banale gegeven van kant in de straten van Brugge? En Sophie is met een sublime idee afgekomen waarin de muziek van Helene absoluut steek houdt. En eigenlijk... zelfs noodzakelijk is. En dat vind ik interessanter dan gewoon te zeggen van we gaan één concert doen en dan vinken we dat vakje weer aan. We hebben één concert met hedendaags muziek.
Ja, boeiend. Met deze podcast is het de bedoeling dat we samen ook kijken naar het kunstenveld at large, naar je eigen discipline, ook naar andere disciplines en naar wat volgens jou de mogelijke risico's of uitdagingen zijn in het veld en ook grote kansen. Mm-hmm. Dus ik ben heel benieuwd naar enerzijds waar jij van droomt als we het hebben echt over ons veld en ons mooie kunstenveld toch in de Vlaamse gemeenschap. En ook natuurlijk naar waar je voor vreest. Je mag zelf kiezen waar we beginnen.
Die twee hangen wel ongelooflijk met elkaar samen, vind ik. Dat is een heel dunne lijn tussen die twee. Hè. Waar ik van droom, ik meteen met de deur in huis, ik zou het eigenlijk fantastisch vinden, moesten we ons festival geen oude muziekfestival meer moeten noemen. Ik heb een beetje het gevoel dat we veel meer zeggen dan doen. En dat dan al voldoende is. Dus we maken een festival voor oude muziek. Daar is een bepaald publiek voor, die mensen blijven terugkomen. En dit kunnen we tot in de treuren toe herhalen. Mijn vrees is dat dit gaat gebeuren. En dat we daardoor ook publiek gaan verliezen. Alhoewel dat ik het niet zozeer wil hebben over publieksuitbreidingen. Zo, dat is allemaal superbelangrijk. Maar ik wil dat niet zodanig als een probleem zien. Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn. We zijn een zeer dogmatische sector geworden in de oude muziek. Er zijn een aantal dingen in steen gebeiteld in 1975. En we blijven die stenen tafels maar telkens weer opnieuw bovenhalen. En dat vind ik zeer beperkend. Dus inderdaad, het is een sector die aan het scleroseren is. En mijn grootste vrees is dat die gaat blijven scleroseren. En mijn grootste droom is eigenlijk dat we die schotten tussen al die verschillende sectoren kunnen gaan verwijderen. Er is extreem veel overlap tussen verschillende publieken. Alleen willen we het niet zien. Wij komen heel vaak niet op de radar van een bepaald publiek terecht. Net als heel veel kunstuitingen ook niet op mijn radar terechtkomen. En ik ben nogthans iemand die heel veel rondkijkt. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Dat kunnen we alleen maar doen door echt te gaan doen en niet te gaan spreken. Hè. Dus wij kunnen mensen uitnodigen om bij ons te komen cureren, programmeren, spelen, beeldende kunst maken, fotograferen, teksten schrijven. Telkens in de hoop van dat die een eigen publiek meebrengen, maar ook vooral in de hoop dat daar iets uitkomt dat dan weer groter wordt dan de som der delen.
En is dat een gegeven wat je terugziet in andere disciplines ook? Of is dat eigen aan dan de wereld van de oude muziek? Dus dat gegeven van toch eerder in een soort format te werken en te blijven werken, terwijl er veel interdisciplinaire vernieuwing mogelijk is en daardoor ook een overlap van publieken? Of is dat echt heel specifiek in de oude muziek aan
de hand? Nee, ik denk dat dat overal het geval is. Ik probeer nu heel veel naar van alles te gaan kijken en luisteren. En je ziet dat het telkens in andere publieken terechtkomt. Ik denk dat alles wel een beetje de neiging heeft om te scleroseren. Vooral als iets succesvol blijkt te zijn, dan krijgen we niche publieken. Hè. Opera doet het heel goed, dans doet het heel goed. Muziektheater op zich, wat op zich een ongelooflijk sterke sector is, vind ik. Ze hebben allemaal een eigen publiek. Waarom komen die mensen niet naar Bach luisteren en waarom gaan wij niet gaan kijken naar een nieuw gemaakt muziektheaterwerk? En dan zien we dat er toch wel heel wat makers zijn die over het muurtje beginnen kijken. Hè. Als je naar Vaker Poes kijkt van Lisa Boer-Albrechts, daar zit Johannes Passie in. Hè. Iemand als Aida Gabriel zit ongelooflijk sterk werk. Tom Goossens doet dat ook. Maar het begint altijd in een andere sector en nooit bij ons. Nooit bij oude muziek. Wij zijn heel blij dat we kunnen doen wat we al 40 jaar doen. En de grote vrees daar bij heel veel programmatoren is dat we, als we dat niet doen, dat we ons publiek gaan kwijtraken. Maar dat geloof ik absoluut niet.
Nee. Er komt ook altijd nieuw publiek bij dat openstaat voor nieuwe prikkels. Hè?
En dan naar een publiek toe. We kondigen niet aan wat we gaan veranderen. Nee, we gaan gewoon doen. En dan, want als we op voorhand al zeggen van we gaan dit niet meer doen en dit gaan doen, dan gaan we meteen al kritiek krijgen. En ja, we zijn er nu gewoon van dat zo te doen. Terwijl nu kunnen ze alleen maar verrast worden.
Ja, want mensen zijn soms ook bang dat de kwaliteit achteruit gaat. Hè? Mensen zijn historically informed en wat is het allemaal?
Ja, en nog veel erger dan dit, dat hun comfort gaat verdwijnen. Ja. We hebben echt een publiek dat gewoon is van in een dikke BMW te rijden. Nu bedoel ik het een beetje als een metafoor. Waarbij dat ze in een grote auto willen rijden, comfortabel. Ze willen in die auto stappen en alles herkennen. Terwijl dat ze misschien in een ander type auto gaan stappen en gaan zeggen van, oh wauw, dit is ook wel leuk. Maar als ze het op voorhand gaan zeggen, dan wordt het verwachtingspatroon doorbroken en dan zijn ze ongerust.
Ik had daarnet nog gepost naar, moet je dan niet van veel te veel markten thuis zijn? Ik had het dan vooral over het artistiek inhoudelijke, maar ik hoor in jouw antwoord dat het misschien meer gaat over wie de personen zijn met wie je praat. Hè? Wat hun gender is, wat misschien hun etnische culturele achtergrond is, of ze eventuele beperkingen hebben, weet ik veel wat. Dus dan hebben we het over identiteit en perspectieven van waaruit mensen kijken, die ook iets vertelt over hoe ze naar de codes in verschillende circuits kijken. Hè?
Ja, dat vind ik extreem belangrijk. Nog eens, in de oude muziek, wij zijn zo gewoon geworden dat we mensen gaan identificeren aan een... Hoe moet ik het zeggen? Aan een functie of aan een instrument. Of een sopraan is een sopraan. Om het even wie het is. Het is een goede of het is een slechte, maar een sopraan is een sopraan. Iemand die fluit speelt is een fluitist. En dan verliezen we zoveel facetten van die persoon die eigenlijk superbelangrijk kunnen zijn voor hetgeen waarvoor ze hen vragen. Een concreet voorbeeld. Er is een Canadese bas die zich identificeert als non-binair.
Zanger.
En vanuit een heel specifieke culturele achtergrond komt. Als zij een cantate als Ich habe genug gaan zingen, dan heeft dat voor mij een volledige andere invulling dan als we daar een soort van generische bas zetten die alweer eens in muziek komt zingen. Want daar hangt plots een bepaalde identiteit aan vast. En dat is iets dat we eigenlijk in de oude muziek, en ik denk eigenlijk in de klassieke muziek ook, kwijtgeraakt zijn. We hebben alles zodanig geesthetiseerd en zodanig vernauwd naar een bepaalde functie, dat ons verwachtingspatroon ook enkel daarover gaat. Terwijl identiteit meebrengen kan zo sterk zijn. Een ander voorbeeld is, ik ben een heel grote fan van Nick Cave, heel veel concerten meegemaakt. Wat de laatste tijd gebeurt, gelinkt aan zijn persoonlijke historie, zo extreem sterk. Ja. Zo extreem sterk. En dat hebben we in de oude muziek helemaal niet. En ik denk dat dat extreem versterkend kan werken voor enerzijds voor ons festival, maar anderzijds ook in het algemeen voor een sector en voor muziek eigenlijk in het algemeen.
Mm-hmm. Ja. En zo kun je niet vastlopen, omdat de tijdsgeest natuurlijk altijd verandert of de context waarin dat werk gebracht wordt.
Ja, ja, ja. Interessant daarin vind ik, ik denk dat Susan Sontag wel eens schreef over literatuur dan, maar dat kan uitgebreid worden. Literature is the education of the heart. En daar gaat het eigenlijk over. Hè. We kijken alles zodanig cognitief, zeker in oude muziek. Het moet hip zijn, het moet op de juiste instrumenten gebracht worden, dat we een volledige emotionele lading, zowel bij publiek als bij artiesten, buiten laten. Brengen die niet binnen in de zaal.
Ja, of we willen het ervaren vanuit een esthetische beleving, die natuurlijk ook emotioneel kan zijn, maar in tweede instantie. Ja.
En dat is een beetje, dat vind ik een beetje gevaarlijk, want die esthetische beleving is extreem belangrijk, maar wat we daar altijd in vergeten is dat een esthetische beleving ook heel veel engagement kan inhouden. En ik denk dat we de voorbije jaren, we moeten alles gewoon kunnen liken en alles wordt zeer esthetiseerd. Waardoor dat we eigenlijk die zware emotionele en geëngageerde lading vaak kwijt zijn. En dat vind je bij iemand als Nick Cave wel extreem terug natuurlijk. Mm-hmm. En ook, zoals ik al zei, in opera en muziektheater, het is natuurlijk iets makkelijker in te vullen, omdat het iets evidenter is misschien. Maar dat wil niet zeggen dat we die uitdaging niet mogen aangaan. En de mogelijkheden zijn er. En dan refereer ik terug naar Hans in het begin, van wat kan vernieuwing zijn in oude muziek? Kijken in de nieuwe generatie wat daar leeft. Als ik kijk naar de jongere muzikanten binnen oude muziek, de twintigers vooral dan, dan leeft die notie van identiteit veel meer. Veel meer. Waarbij we vroeger gewoon naar een concert gingen en iedereen in hetzelfde kunststoffen kostuum zagen staan, zien we nu al plots iemand staan met een heel schone tatoeage en volledig andere kleren. En dat is maar een fractie van de identiteit. Hè. En dat levert andere concerten op.
Ik wil je ook nog vragen naar uitdagingen en kansen, heel specifiek in verband met de samenwerking of de relatie of de dynamieken tussen verschillende spelers in het veld. Mm-hmm. Dat is een iets abstractere vraag. Maar met deze podcast willen we ook een beetje nurturend werken, als je wilt, voor de samenhang tussen spelers in het veld. Ik vraag me af of dat je daar dingen ziet opnieuw die jou zorgen baren, of waarvan dat je zegt, dat is een schone tendens, laat ons dat koesteren en voeden.
Ja, zeker. Wat ik zie gebeuren, en dat vind ik ongelooflijk sterk, is dat we weg evolueren van vastgeroeste formats. Onlangs maakte Lieselotte Wilde een voorstelling, eerste eigen voorstelling. En nadien zaten we op café en moesten we proberen zeggen van, hoe ga je dat nu in de markt zetten? Was dat nu een concert? Was dat muziektheater? Was dat een voorstelling? Was dat een performance? En dat is natuurlijk de Achillespees van zoiets. Van als je het niet echt heel specifiek kunt gaan benoemen, is het heel moeilijk om het te gaan marketen naar een publiek toe. Maar het gebeurt wel. Mm. Het is inderdaad een performance die in Concertgebouw Brugge staat, maar die evengoed in een kunstgallery kan staan of in de publieke ruimte kan staan. En dat vind ik zo mooi. En dat moeten we gaan opzoeken.
En dan is de kans of de uitdaging gewoon om voldoende collega's in het veld te hebben die dat ook zo zien en die daar dan interesse voor hebben, middelen voor hebben.
Absoluut.
Plaats en de juiste context.
Ja.
Ik was nog aan het denken over wat je zei over de samenleving en maatschappelijke tendensen enerzijds en dan die sclerosering anderzijds. Het heeft er misschien ook wel mee te maken dat mensen lang, als ze succesvol zijn, lang op hun positie blijven zitten, ook veel naam hebben, dat het publiek dat graag comfortabel is, zoals je zei, er graag opnieuw op afkomt. Dus dat je daar wel een beetje met een spanning zit, misschien tussen gevestigde waarden en nieuw talent. Zie je dat ook zo? Of is dat, voel ik dat juist aan?
Ja, dat klopt volledig. Het is wel waar dat ons publiek nogal houdt van idolatrie van een aantal personen. Waarmee ik zeker geen afbreuk wil doen aan de kwaliteit van een paar heel sterke personages in de oude muziek. Maar wat ik wel zie in een nieuwe generatie, eerst en vooral die jongere generatie, die twintigers waar ik het ook al over had, die krijgen veel minder de kans om langzaam te groeien in een bepaalde rol. Het moet er wel meteen op zijn. En dan nog veel meer bij vrouwen dan bij mannen. Als een vrouw een productie maakt, moet het echt meteen goed zijn. Terwijl als een jonge man een productie maakt, kan hij alles op zijn bek gaan. En dan gaat hij een leuke evolutie tegemoet. Wat ik daar heel interessant aan vind, is in de jongere generatie zien we eigenlijk een soort van repertoire shift naar oudere muziek. Er zijn heel veel interessante ensembles in oudere muziek. En dan heb ik het echt over middeleeuwse muziek en heel vroeg renaissance muziek. En dat heeft er vooral mee te maken dat daar een aantal heel sterke vrouwelijke muzikale leiders zijn opgestaan. En waarom dan specifiek in die muziek? Gewoon omdat er in de latere genres geen plaats is. Er zijn een aantal heel grote oude eiken die er alle plaats innemen en geen vierkante centimeter overlaten voor iemand anders. Waardoor dat die heel interessante makers eigenlijk een soort van stroom gaan zoeken naar een ander repertoire en daar ongelooflijk werk doen. Met als heel leuk gevolg dat dit muziekgenre nu een echte boom
Een revival meemaakt,
maar heel interessant en veel meer identiteitsgebonden met heel veel, met een heel open blik naar maatschappij, naar mens, naar gender, wat dan niet in die latere repertoires gebeurt, omdat er een aantal oudere, vooral mannen zitten, die een boel stevig domineren.
Ja. Je kunt je afvragen welk talent en welk werk we op die manier mislopen.
Ja,
dan,
absoluut.
Ook,
absoluut.
Het viel mij op, het was een beetje in passing, maar dat je zei dat een mannelijke artiest, als ik u goed begrepen heb, op zijn bek mag gaan of fouten mag maken meer dan, of dat men iets milder leek te zijn dan voor vrouwen. Hoe denk je dat dat komt? Is dat dan in het professioneel circuit? Zijn dat curatoren, artistiek leiders, of is dat het publiek dat zo streng is? Of beide?
Ik denk beide. Het begint uiteraard altijd bij de curatoren en de artistieke leiders, want die hebben natuurlijk wel de functie om die mannen en vrouwen te gaan programmeren. En ook komt dat. Het is een heel vreemde perceptie van een man krijgt blijkbaar veel meer de mogelijkheid om te proberen, terwijl een vrouw het meteen moet doen.
Ja.
En dat vind ik wel zo sterk in die Lila Hajossi, die praat daar niet te veel over, die doet dat echt gewoon. Dat is iemand die zang gevolgd heeft en om een of andere reden niet meer zingt, ze wil er niet over spreken, blijkbaar een traumatische ervaring meegemaakt. En die dan maar meteen gaan dirigeren is en dat subliem doet. En ze moet vechten, hè. Ze moet echt vechten tegen een aantal vooroordelen, maar ze doet het ook.
Ja.
Gewoon met inhoud.
Ja, fantastisch. Want ik ben blij dat je erbij vermeldt. Ze moet vechten, want dat hoor je wel vaak. Hè. Ja, maar doe het dan. En als je talent hebt, dan kom je er wel. Maar als de playing field niet even is, of hoe zeg je dat, dan...
Maar dan is het misschien wel een beetje de taak om een groot draagvlak te gaan zoeken. We gaan ze, een beetje spoiler alert, maar we gaan ze in MAFestival zetten. Maar samen met Ictus, een heel interessant programma gevonden waarbij we heel oude muziek kunnen gaan combineren met nieuw geschreven werk. En ik moet zeggen, bij Ictus waren ze eerst een beetje... Ja, ze een beetje wantrouwig. En dan na één Zoom-gesprek werden ze van een paard gebliksemd.
Ah, ja. En waarom waren ze wantrouwig?
Ja, jonge vrouw, oude muziek. Gaan we dat wel doen? Moeten we dat wel doen? En dan dachten ze eigenlijk vooral van... Oh, het is interessant, we gaan op MAFestival staan. We gaan een extra concert hebben. En dan kreeg ik een mail terug van... Wauw, wat hebben wij net meegemaakt? We hebben een Zoom-gesprek gehad met 10 ideeën per minuut. En dit wordt gewoon super. En daarvoor doen we het natuurlijk.
Dus het is wel duidelijk, want jouw voorbeeld kwam eerst internationaal, maar het is duidelijk dat dat in Vlaanderen ook een beetje aan de hand is.
Ja, absoluut. Absoluut.
Ik mag het misschien geen misogynie noemen, maar toch een soort vooroordeel tegenover vrouwelijke makers en dan bij uitstek jongeren. Want we hadden het daarnet ook over Ria Verhagen, die je had ontmoet, vertel eens.
Ja, Ria Verhagen is een Brugse kunstenares die ik heb ontmoet op aanraden van Kathleen Weitz van Hart Magazine. En ik probeer sowieso met alle actoren in Brugge gesproken te hebben, om te weten wie er is en wat er leeft. En vind ik super interessant. Het is een kunstenares die in de 70 is, waar ik nog nooit van gehoord heb. En waar ik nu een heel leuk e-mailconversatie mee voer over van alles en nog wat. Die bloedmooi werk maakt, maar die altijd een beetje in de schaduw gestaan heeft van de grotere mannen. En die nu blijkbaar ontdekt wordt, net omdat ze een vrouw is in de 70, dat dat blijkbaar een heel belangrijke niche is binnen de markt. Waar op zich ook weer compleet fout is natuurlijk. Maar op zich, de inhoud is overweldigend goed. En ik hoop er... Ze deelt de wereld in bepaalde categorieën die ik zelfs muzikaal dramaturgisch super interessant vind. Dus misschien gaan we daar ooit wel iets mee doen, als een soort van framework binnen een lijn in het festival of zo.
Daar kijken we naar uit.
Ja.
De laatste vraag die ik aan elk van onze interviewees wil stellen is, als er iets is wat je kwijt wil aan jouw collega's in de sector at large, in het kunstenveld, als je een boodschap is misschien een groot woord, maar als je nog iets wil meegeven, is er iets en wat zou het dat zijn?
Oh, er is heel veel. Ik denk dat je heel veel antwoorden gaat krijgen. Ik denk dat we, en dat gebeurt ook al veel, hoor, maar het kan nog veel meer dat we met elkaar in dialoog moeten gaan. Er zijn een aantal sectoren binnen het grote kunstenveld die elkaar zeer goed kennen, maar er zijn er ook een aantal die elkaar helemaal niet kennen. Terwijl dat er is niet alleen overlap qua publiek, maar er is ook heel veel overlap qua thema's en qua esthetiek, dramatische invulling, narratives, er is van alles. We moeten gewoon heel veel met elkaar praten. En ik merk dat er heel veel sectormomenten zijn die dan telkens binnen een bepaalde niche gaan blijven. Ik kom nu net uit een REMA-meeting. REMA is het Europese Netwerk voor Oude Muziek in Italië. En dat is toch een beetje preken voor de bekeerden. We kennen elkaar allemaal, we weten wat we allemaal doen. We zoeken naar common ground, maar eigenlijk willen we dat niet, want iedereen wil zijn eigen ding doen. Ik ben eerst in de schuldig aan, dus ik wil ook mijn eigen festival maken en niet zomaar instappen in het systeem van anderen. Maar er is wel een aanzet op dialoog. En uit elke dialoog die we aangaan, leren we wel iets, denk ik. Dat is iets dat we, denk ik, binnen het algemene kunstveld nog veel meer moeten gaan doen.
Dus liefst zou jij sectordagen of sectormomenten zien waar verschillende disciplines en niches elkaar ontmoeten?
Ja.
En dan met elkaar in gesprek kunnen. Ja. En is dat dan iets wat een steunpunt organiseert? Of is dat eerder iets waarvan je zegt, ja, maar ga gewoon je collega's en andere disciplines beginnen al eens met ze uit te nodigen voor de opening van je festival?
Ja, daar begint het mee. Hè. Dat proberen we in het festival nu ook te doen. Ja. Ik probeer heel veel gesprekken aan te gaan. Eerst en vooral met muzikanten uiteraard, maar ook met beeldende kunstenaars en met schrijvers. En ik merk dat 100% slaagkans geeft. Alleen slaagkans, dat bedoel ik mee, je haalt er altijd iets uit. Mm-hmm. Wat zouden we kunnen uithalen als we dat echt groter zien en echt sectorieel gaan zien? We gaan inderdaad heel veel mensen uit andere genres en niches uitnodigen op ons festival. Mm-hmm. Ik weet niet of die zomaar gaan komen. Ik word ook heel vaak uitgenodigd, kan ook niet altijd gaan. Maar als ik voordien een gesprek heb gehad met die mensen en kan uitleggen wat we echt doen, en dat is weer die communicatie. Hè. Dat gaat niet alleen over... Op die dag is er openingsconcert en dat is muziek van Bach en Rosenmüller en Schütz. Maar ons festival gaat daarover. We willen daar naartoe en we zouden jullie daar willen bij betrekken. En we zouden willen een gesprek aangaan en eventueel samenwerken. Ja, dan is de kans dat die mensen gaan komen en effectief willen samenwerken veel groter. Mm-hmm. En dat bedoel ik met de dialoog natuurlijk.
Ja. Ja, geïnspireerd raken en kijken wat er nog mogelijk is out of the box naar de toekomst toe. Ja, Jan van Worre, heel hartelijk bedankt.
Je luisterde naar Gedeelde Grond, waarin kunstprofessionals praten over wat hen bezighoudt en hoe ze de toekomst zien van het veld dat we delen. Volgende keer praat ik met Dries Meerts, algemene leiding bij het Belgian Saxophone Choir. Tot dan!